Dus in de gedachte, ik moet sporten, want ik ben te dik. Er zit ook een heel hard oordeel over jezelf. Misschien een oordeel over, als je te dik bent, dan hoor je er niet bij. Of dan vinden mensen jou niet leuk. Want voor wie ben jij te dik? Is dat voor jezelf of is het voor iemand anders?
Heeft u een ogenblikje geduld alstublieft? Ik zet u even in de wacht.
Eigenlijk niet. Mijn naam is Amy en ik werk bij Psynet. Een team van ruim 300 psychologen. Wachten op antwoorden? Daar geloven wij niet in. Wij komen direct in actie, zodat jij in beweging kan blijven. In Waar wacht je op? Zoek ik uit wat je vandaag kunt doen als het even niet zo lekker gaat. Iemand anders kan dit veel beter. Ik val buiten de groep. Ik moet echt afvallen, want ik ben te dik in deze broek. Herkenbare gedachten? Voor mij wel. Negatieve gedachten en alles wat ik altijd van mezelf moet, maakt me soms helemaal gek. In deze aflevering gaan we het hier dan ook uitgebreid over hebben. Waar komen die gedachten vandaan? Waarom hebben we ze? En natuurlijk, hoe word je ze te baas? En dit doe ik vandaag samen met psycholoog Lisa Rupstek. Lisa, welkom.
Hallo, dankjewel.
Je bent al ruim 7 jaar psycholoog en sinds een jaar ook bij Psynet. En waarom we je voor deze aflevering hebben gevraagd, is omdat jij gespecialiseerd bent in een behandelmethode die je leert afstand te nemen van negatieve gedachten. En ze juist leert te omarmen als onderdeel van jezelf. Nou, over deze methode gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben vandaag. Maar zou je alvast een korte uitleg kunnen geven?
Ja, zeker. Het gaat over ACT. Dat staat voor Acceptance and Commitment Therapie. ACT gaat heel erg over afstand nemen van gedachten, herkennen welke gedachten je hebt en vooral ook ruimte maken voor gevoel wat daarbij hoort. Waar je bij negatieve gedachten en ook negatief gevoel vaak mee bezig bent, is om het weg te maken, om het liever niet te hebben. Dus daar besteden we vaak heel veel tijd aan. En met ACT leer je om gevoel wat meer te omarmen en daar ruimte voor te maken en ook afstand te nemen van gedachten. Als je dus meer tijd overhoudt, omdat je niet je gedachten moet bevechten, dan hou je meer tijd over om aandacht te besteden aan wat je echt waardevol vindt, wat jouw leven waardevol maakt. En uiteindelijk gaan we met ACT altijd daar naartoe werken. Wat maakt jouw leven waardevol?
Klinkt als hemel. Nou, en vooraf heb ik ook wat onderzoek gedaan. Waar zoeken mensen nou op als ze gaan googlen? En dan voel ik eigenlijk al meteen dat ik niet de enige ben. Want dingen als, hoe kom ik van mijn negatieve gedachten af? Waarom ben ik altijd zo negatief? Waarom overheersen negatieve gedachten zo? Wat gebeurt er als je te veel nadenkt? Wat is dwangmatig piekeren? En waarom moet ik altijd zoveel van mezelf? Ik vond dit echt super interessant. En ik ben dan eigenlijk ook meteen benieuwd, waarom hebben we deze negatieve gedachten?
Ik denk dat we daar eerst een stap terug moeten doen. Je hebt sowieso gedachten en je brein is gemaakt om de hele dag lang door gedachten te produceren. Je kan je brein echt zien als een soort popcornmachine die de hele dag lang popcorn maakt. En er zit soms zout popcorn bij en er zit zoet popcorn bij of er zit een mengsel bij. En wij hebben ervan gemaakt dat negatieve gedachten negatief zijn. Maar dat komt vaak omdat er een gevoel bij zit wat je liever niet wil hebben. Dus gedachten zijn vaak gekoppeld aan een bepaald gevoel. Zoals je zorgen maken of een angstig gevoel. En daardoor ervaren we de gedachten als negatief.
Dat klinkt heel logisch eigenlijk. Dus eigenlijk zeg je dat de negatieve gedachten niet altijd negatief hoeven zijn.
Nee, want wat zijn negatieve gedachten voor jou? Is dat een gedachte die bijvoorbeeld met niet te maken heeft? Dus ik kan dit niet. Of is het een negatieve gedachte zoals, hé, ik ben te dik, ik pas niet in mijn broek. Ja. Waar zit dat negatieve aan? Wat maakt het negatief?
Ja, ook het moeten. Zeg maar, ik moet dit van mezelf, anders heb ik geen rust. Mijn to-do-lijst moet af zijn. Of als ik dit vergeet, dan vindt iemand mij niet waardevol, zeg maar, in het ergste geval. Of als ik vergeet een kaartje te sturen, dan ben ik een slechte vriendin.
Ja, ze zitten heel veel oordelen in, hè?
Ja.
En bij zo'n oordeel zit vaak ook een bepaald gevoel wat daar gelijk aan gekoppeld is. Een soort schuldgevoel of een gevoel van er niet bij horen. Dus al die gedachten zijn ook gelijk gelinkt aan een bepaald gevoel. En dat willen we vaak liever niet hebben. Want dat voelt best wel pijnlijk, soms confronterend of beangstigend. En daar willen we liever van af. Dus ja. Daarom willen we ook heel graag liefst af van die negatieve gedachten. Of van gedachten die we dus als negatief bestempelen. Waarvan we zeggen, hey, dit is negatief.
En komt dat dan vandaan, want vanuit onze oerinstinct willen we heel graag ergens bij horen, dat het eigenlijk een soort oerinstinct eigenlijk is?
Ja, absoluut. Als je heel erg terugdenkt naar dat mensen ooit een god hebben geleefd. En je kon alleen overleven als je een groep was. Dus dat je samen ging jagen of dat je samen ging zorgen voor het opvoeden van de kinderen. Dus je moest altijd bij een groep horen, anders ging je dood.
Ja.
Want als je in je eentje voor een grote beer staat, dat ga je niet overleven. En het brein is dus zo gemaakt dat hij dat waarschuwingssysteem nog steeds heeft. Dus als jij voor een grote beer staat, dan gaat je brein een signaal afgeven en zeggen, yo, dit is gevaarlijk, ren weg, pak je speer, ga vechten. En dat waarschuwingssysteem, dat hebben we nog steeds. Alleen komen we nu wat minder beren tegen.
Nou ja, zo regelmatig beren op de weg.
Precies, maar dat idee van je moet bij een groep horen om te kunnen overleven, dat zit nog steeds heel erg ingebakken. Dus het is ook de grootste bedreiging voor ons als mensen om ergens niet bij te horen.
Ja.
Dus het idee van ik ben vergeten om een kaartje te sturen, wat zullen ze mij een raar mens vinden? Of wat gaan ze vinden van wat ik je heb ingestuurd? Of allerlei dat soort dingen heeft uiteindelijk te maken met kan ik erbij horen? Mag ik erbij horen? Word ik afgewezen? Is dit gevaarlijk? Is dit een bedreiging? Dus ik denk dat je daar wel gelijk hebt als je zegt, ja, dit komt echt van heel lang geleden.
En het zit ook nog heel diep in ons. Want ik vraag me dan ook meteen af, kunnen we daar, want we hebben het nu eigenlijk niet meer echt nodig. Want ja, we hoeven niet meer echt met beren te vechten. Kun je dat uitschakelen?
Je kan het niet echt uitschakelen, maar je kan er wel bewuster mee bezig zijn. Je kan je bewuster zijn van dat dit gedachten zijn die jouw brein maakt en die dus echt een functie hebben of hadden. En je kan wel kijken naar die functie. Van waarom produceert mijn brein nu deze gedachten?
Wat kan daar een antwoord op zijn?
Nou, die wil jou beschermen. Die wil jou ergens voor beschermen. Die wil jou ergens voor behoeden. Die wil ergens zorgen dat jij geen pijn ervaart. Dus daarom produceert hij allerlei gedachten en die zijn niet altijd waar.
Wat is de oorzaak van die negatieve gedachten? Wat kunnen oorzaken zijn? Want soms zijn ze dus inderdaad niet waar.
Ja, vaak kan je ervan uitgaan dat gedachten ontstaan. Die ontstaan als een soort patroon. Dus je hebt gedachten eigenlijk over alles wat er om je heen gebeurt en wat ook in jezelf gebeurt. Dus als je bepaalde dingen voelt in jezelf, daar heb je gedachten over. Als er dingen buiten je gebeuren, dus in je omgeving, daar heb je gedachten over. Dus het brein reageert eigenlijk op alles met gedachten. Dus de hele dag lang is die bezig als die popcornmachine die de hele dag lang popcorn produceert. En stel dat je bijvoorbeeld als kind veel te maken had met bedreigende omstandigheden, dan is je brein alerter tegenwoordig en maakt dus sneller gedachten aan die jou willen beschermen. Dus dan ben je misschien bijvoorbeeld angstiger. Je reageert sneller met angst of met angstige gedachten op dingen die buiten jezelf gebeuren of die binnen jezelf gebeuren. Dus daar zou bijvoorbeeld een oorzaak in kunnen zitten. Waarom iemand sneller gedachten produceert die negatief zijn. Of die wel eens negatief ervaren. En dat is gewoon hoe het brein gemaakt is. Want die wil jou beschermen. Dus die zorgt er ook voor dat sneller dat soort gedachten opkomen.
Ja.
Alleen die, misschien zijn die bedreigende omstandigheden van toen, zijn er misschien nu niet meer. Maar nog steeds maakt jouw brein die gedachten aan. Dus op een gegeven moment kan je gewoon leren, hey, misschien kan ik daar gewoon uitstappen. Misschien heb ik die gedachten niet meer zo nodig zoals ze nu zijn, maar ik reageer nog steeds heel heftig op.
Nou, nu hoeven we natuurlijk in het echte leven niet meer, of in het leven nu eigenlijk niet meer te vechten met beren, maar er kunnen nog steeds bedreigingen zijn.
Jazeker. Je kan het bijvoorbeeld als bedreigend ervaren dat je een kritiek krijgt, dat je feedback krijgt op iets wat je gedaan hebt. Of je kan dingen kwijtraken. Je kan, misschien gaat je relatie uit. Dat zijn dingen die we als best wel bedreigend kunnen ervaren. En wat we liever niet willen. Je wil misschien liever niet dat je relatie uitgaat. Je wil misschien liever niet een ruzie hebben met iemand. Je wil liever niet dat je baas negatieve feedback geeft of kritiek geeft op iets wat je gedaan hebt. Dus je gedachten die je hebt, die zorgen er ook wel een beetje voor om je daarvoor te beschermen. In ieder geval dat proberen ze. En ik denk wat heel belangrijk altijd is, is om te kijken, hoe reageer je dan op die gedachten? Wat doe je dan mee? Hoe ga je daarmee om?
Ja, want ik hoor ook wel eens terug van mijn vriend dat ik heel aanvallend reageer. Omdat ik me dan aangevallen voel. Dus eigenlijk ook een soort van bedreigd.
Ja, dus je voelt ergens een bedreiging. Dus er zit ook een soort emotie van misschien angst of een beetje spannend of het komt heel dichtbij. Dus wat ga jij dan doen? Dan ga je een tegenaanval. Dus je gaat bewijzen van vechten tegen de grote beer. Je gaat in de aanval.
Ja.
En wat doe je daarmee? Ergens ga je daarmee een stuk van jezelf beschermen, wat anders misschien heel erg geraakt kan worden. En waar je liever niet naartoe wil.
Kijk, we hebben natuurlijk verschillende soorten gedachtes. En sommige zijn negatief en sommige positief. Maar die negatieve gedachten die overheersen altijd zo. Die zijn dus eigenlijk ontzettend sterk. Hoe kan dat?
Nou, we hebben dus gedachten en die zijn vaak gelinkt aan een emotie. Die zijn bijvoorbeeld gelinkt aan angst of verdriet. En sommige gedachten zijn juist gelinkt aan blijdschap of liefde. Dus waar je gewoon heel goed van gaat voelen. Waar je gewoon lekker van voelt. Maar er zijn ook gedachten die dus best wel gelinkt zijn aan negatieve emoties. Aan emoties die we als negatief ervaren. En daar hebben we gewoon meer van. En waarom is dat? Omdat ze ons beschermen voor dingen. Dus angst beschermt ons bijvoorbeeld in de zin van dat we alert zijn. Dat we gaan kijken naar bedreiging. En zo zijn ook die negatieve gedachten, die gekoppeld zijn aan angst, die komen dan sneller op.
Ja, en terwijl als iemand dus eigenlijk een wat fijnere jeugd heeft gehad en daardoor wat minder bedreigingen eigenlijk, kan diegene dus ook positief in het leven staan.
Dat gaat vaak makkelijker. En meestal gaat het er ook echt om, hoe gaat iemand om met deze gedachten? Wat doet hij op basis van de gedachten die in je hoofd zitten? Dat iemand een fijne jeugd heeft of een veilige jeugd heeft. Ja. Dat geeft natuurlijk ontzettend veel bagage mee om met tegenslag later in het leven om te kunnen gaan. Dus mensen met een veilige, fijne jeugd, die zijn daar vaak beter tegen gewapend. Hè? Dus die kunnen tegenslag op een betere, sterkere manier aan dan iemand die heel veel onveiligheid heeft ervaren. En wat denk ik daarin ook meespeelt, is altijd een stuk genetische aanleg. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar depressie, dat is een stemmingstoornis waar gewoon heel veel negatieve gedachten en veel sombere emoties een rol spelen. Daar is gewoon een heel grote erfelijke component in. Dus als iemand uit jouw familie een depressie heeft gehad, dan is de kans groter dat dat later ook bij jou kan spelen. En dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar de kans is wel aanwezig. Dus er zit altijd een mix tussen aanleg en wat later in je leven is gebeurd. Dus we hebben het dan over nature and nurture. Dat is natuurlijk ook wel best wel een bekende term. Wat krijg je mee uit je familie? Wat krijg je mee uit je omgeving? En wat leer je daaruit? Dus hoe ga je daar zelf uiteindelijk mee om? Met alles, met dat hele pakket wat er in je leven is samengesteld.
Ja, want ik kan me voorstellen dat als een van jouw ouders wel vrij negatief in het leven staat, dat je dat dan ook aangeleerd krijgt.
Ja. Dat zie je. Hè? En als kind ga je dat kopiëren. Want dat is wat je ziet. Waarvan je denkt, oh, dit is dus hoe dat hoort. Hoe we dat doen. Hoe we dat hier doen. Hoe we dat moeten doen.
Zijn er ook triggers die dit eigenlijk kunnen versterken? Zeg maar later in je leven?
Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, stel dat je een getuige bent van een ongeluk. Ook daar zit ergens een hele sterke emotie bij. Misschien voel je stress. Misschien voel je angst. Misschien voel je onmacht. Omdat je getuige bent van dat ongeluk. En die emotie die zakt op een gegeven moment weer. En je brein gaat dat nog verwerken. Die gaat dat proberen een plekje te geven. Dus in de dagen nadat je dat ongeluk hebt gezien, ga je daar nog heel veel gedachten over produceren. Je brein wil dat op een manier verwerken. Dus die gaat er heel veel over nadenken. Dat kan je als negatief ervaren. Alsof je dat niet los kan laten. Alsof je jezelf bijvoorbeeld de schuld geeft van, waarom heb ik niet anders gehandeld? Of had ik maar dit? Had ik maar dat? Had ik maar eerder de ambulance gebeld? Dat soort dingen. Dus dat kunnen we als negatief ervaren. En dat kunnen bijvoorbeeld triggers zijn. Maar dan hebben we het nu over een ongeluk. En dat is best wel misschien een sterke situatie. Ja. Maar het kunnen natuurlijk ook hele kleine subtiele dingen zijn. Zoals een rare blik van een vriendin. Van, wat heb jij nou weer gezegd of gedaan? Hè? Dus dat soort kleine dingen kunnen je raken. En dat raakt ergens een emotie in jou. En je brein probeert dat gelijk te verwerken. En die probeert er iets van te maken. Die probeert dat logisch uit te leggen voor jezelf.
Dus ja.
Waarom kijkt ze naar, wat heb ik nou verkeerd gedaan?
Ja, of inderdaad als je op je werk komt en een collega heeft gewoon niet zo'n fijne ochtend, dat je dat helemaal weer op jezelf gaat betrekken.
Ja.
En die herken ik ook wel, ja.
Ja, ja. En wat voor gedachten kunnen dan opkomen?
Ik ben niet leuk genoeg. Of ze vindt mij vast stom. Of ja.
Waarom negeert ze mij?
Waarom negeert ze? Ja, ja, dat is ook zo'n bekende, ja.
Ja. En wat voor emotie zit daar dan bij?
Angst.
Ja, en waar gaat die angst over? Waar zou je bang voor kunnen zijn op zo'n moment? Ja,
ik denk, ik wil heel graag, volgens mij is het ook zo'n oerding, dat je wil dat iedereen jou leuk vindt om er dan uiteindelijk weer bij te horen en dan om dan uiteindelijk weer te kunnen winnen van die beer.
Ja, en wat vind jij daarvan dat je zo'n gedachte hebt?
Ondertussen heb ik wel aangeleerd nu van, het ligt vaak niet aan mezelf. Het feit dat ik zo druk ben met nadenken over wat een ander van mij vindt, kan ik soms ook denken dat die ander dat ook doet. Die heeft natuurlijk ook dezelfde oerinstincten, misschien in meer of mindere mate. Dus ja, natuurlijk vind ik dat niet leuk, want het liefst wil ik echt een super positief in het leven staan, maar dat sta ik gewoon niet altijd, eerlijk gezegd. Dus ja, daar vind ik dan wel soms wat van, ja.
Ja, dus misschien moeten die gedachten weg. Hè? Misschien heb je ze liever niet.
Misschien, ja, vooral dat gevoel ook wat je erbij krijgt. Dus soms krijg ik zo'n blok in mijn maag ervan. En dan denk ik, nee, ga niet je ochtend hiermee verpesten. Of je dag zelfs soms. Dat ja. hoeft niet.
Ja. En dan wil je dat gevoel liever niet hebben. Je wil dat het er niet is. Je wil gewoon lekker voelen. Je wil gewoon energiek op je werk zitten.
Ja.
Niet met een blok in je buik. Maar die is er wel. En de manier waarop je daarmee omgaat, dat is uiteindelijk waar je bijvoorbeeld heel mooi aan kan werken. Om te kijken, kan je hem er gewoon laten zijn? In plaats van er de hele tijd tegen te vechten. Want je gaat allerlei dingen bedenken om je maar beter te voelen. Om dat maar weg te maken.
Ja, om maar te zorgen dat je het niet meer voelt.
Ja. Yeah.
En hoe zou je dat dan kunnen doen?
Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar die gedachte van, waarom vindt ze mij niet leuk? Of wat heb ik nou weer gedaan? Dat je als eerste opmerkt dat je die gedachte hebt. Dat is altijd de allerbelangrijkste stap, zodat je bewust kan worden van, oh, volgens mij denk ik hier iets over. En dat je die gedachte echt kan labelen als gedachte. Ah, ik heb hier weer een gedachte over. En daarmee neem je vanzelf al een stukje afstand. Er is een hele mooie oefening voor. Misschien vind je het leuk om die even te doen,
ja,
samen?
Is goed. Ja.
Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld die gedachte van, ze vindt mij niet leuk, probeer eens even die helemaal op te nemen. En ook te voelen wat dat doet.
Ja, ik voel het gelijk er in mijn maag, ja. Eigenlijk.
Ja, dus nu ben je helemaal versmolten met die gedachte. Eigenlijk ben jij op dit moment deze gedachte. Ja, dus hij kan best wel dichtbij komen. Soms kan je zelfs ervaren alsof het helemaal waar is. Alsof jij die gedachte bent op dit moment.
Ja, dat ik dus ook echt niet leuk ben.
Je bent gewoon niet leuk.
Dat
is wat jouw gedachte dan zegt.
Ja.
Ja. En daar voel je iets bij, hè? En kan je tegen jezelf zeggen, ik heb de gedachte dat ik niet leuk ben.
Ik heb de gedachte dat ik niet leuk ben.
Wat doet dat voor jou?
Ja, het voelt wel wat lichter. Wel. Ja, het is toch lastig om dat even zo te doen. Maar het voelt wel, ja, het is ook wel fijn om dat hardop uit te spreken.
Ja, en dan doen we nog één stap verder. Kan je eens tegen jezelf zeggen, ik merk op dat ik de gedachte heb dat ik niet leuk ben.
Ook hardop?
Ja.
Ik merk op dat ik de gedachte heb dat ik niet leuk ben.
Wat kan je nu ervaren?
Ik merk niet heel veel verschil met net.
Oké. Okay. Bij de eerste stap merkte je al een beetje, er komt een soort afstand. Hè? Je bent niet meer helemaal in deze gedachte.
Nee. Het alsof het meer naar boven gaat. Zo ervaar ik het een beetje.
En dat is precies wat we doen. Hè? Om een stuk afstand te nemen van die gedachte. Dus om te zorgen dat je uit die gedachte kan stappen. Want eerst zat je er helemaal in. En met deze oefening, je kan hem nog op andere manieren doen. Hè? Dus dat je echt letterlijk een stap naar achter doet. Of dat je hem op papier opschrijft en je schuift hem een stukje van je af. Dus dan kan je heel veel variaties in doen. Maar dat je letterlijk een stuk afstand neemt van die gedachte. Dus dat je uit de gedachte stapt. Jij bent niet deze gedachte, je hebt deze gedachte. Nou, misschien is het leuk voor de luisteraars ook. Als ze deze oefening gelijk ook zelf willen uitproberen. Druk anders even op pauze en dan doe je de volgende stappen. Hè? Dus je pakt je gedachten waar je helemaal in opgeslokt kan worden. En dan ga je je daar helemaal inbeelden. En vervolgens neem je een stap terug. Zet je echt een stap achteruit. Zeg je tegen jezelf, ik heb de gedachte dat. En dan noem je je eigen gedachten. En zeg dat ook gewoon lekker hardop tegen jezelf. En voel even wat dat doet. En vervolgens zet je nog een stap verder achteruit. En zeg je tegen jezelf, ik merk op dat ik de gedachte heb dat.
Eigenlijk heel simpel, hè?
Eigenlijk is het heel simpel, ja. En er zijn heel veel mooie oefeningen om dat effect te bereiken. Om steeds een stukje afstand te nemen van je gedachten. En dus ook iets meer ruimte te maken daarvoor. En misschien ook te snappen van, maar oké, wat doet deze gedachte hier? En moet ik daar iets mee? Wil ik daar iets mee?
Ja, want is het ook zo dat als hoe vaker je dit doet, dat het gewoon op een gegeven moment wat meer natuurlijk gaat?
Ja.
Dat je het een beetje traint.
Ja, want nu doen we hem voor het eerst. En met deze specifieke gedachte. En je kan hem natuurlijk inzetten voor allerlei gedachten die je hebt. Dus als je straks denkt, ik moet afvallen, want ik pas niet in deze broek. Of wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? Dus met al deze gedachten kan je deze oefening doen.
Maar ik vind het ergens ook een gevaarlijke, want soms moet je ook echt iets met een gedachte.
Ja, en dat is juist het mooie. Als je er een beetje afstand van kan nemen, dan kan je de gedachte zien voor wat die is. En dan kan je kiezen. Ga je daarop door? Ga je daar iets mee doen? Of niet? En ga je je dan focussen op wat echt belangrijk is voor jou? Dus ga je daar, dan heb je de mogelijkheid om te kiezen. Wil ik je iets mee? Ja. Moet ik je iets mee?
Ja, en dan kun je natuurlijk ook doorslaan. Ik heb ook al een periode gehad dat ik 5 tot 6 keer per week aan het sporten was, omdat ik vond dat ik veel te dik was.
Mm-hmm.
Maar dat vind ik dan weer op een niet gezonde manier iets met je gedachten doen. Zijn er ook manieren waarop je daar wat gezonder naar kan kijken?
Ja, dus in de gedachte ik moet sporten want ik ben te dik, er zit ook een heel hard oordeel over jezelf. Misschien een oordeel over als je te dik bent, dan hoor je er niet bij. Of dan vinden mensen jou niet leuk. Want voor wie ben jij te dik?
Ja.
Is dat voor jezelf of is het voor iemand anders?
Ik gok het laatste.
En als je dat een beetje door kan hebben van wat is de functie van deze gedachte? Wat zit er eigenlijk achter? Dan kan je ook kijken wat wil je doen met deze gedachte? Wat wil je doen met dat idee dat jij te dik bent? En dus moet sporten.
Ja, maar daar zit ook wel een gevaar in. Want kijk, ja, soms moet je ook gewoon echt afvallen of zo. Ja, dat klinkt dan heel hard. Maar soms is het ook gewoon echt een verkeerd zelfbeeld.
Ja.
En dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Maar dan, ja, daarin ben, / was ik best wel hard voor mezelf. Dat ik dacht, ja, dit moet echt, dat ik het echt ging geloven. En dat vriendinnen ook tegen mij zeiden van, yo, gaat het? Ja. Het hoeft echt niet op die manier. Je mag gewoon een balans vinden.
Ja, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van heel erg gaan geloven in je eigen gedachten, dat dat de waarheid is.
Ja.
En er is helemaal niks mis mee met geloven dat je gedachten de waarheid zijn. Maar op het moment dat het je leven in de weg gaat zitten, als het jezelf gaat beperken, als je er last van krijgt, dan zou ik wel zeggen, hey, misschien is het tijd om daar iets mee te doen, om het anders te doen, om daar misschien hulp bij te vragen. Hoe je anders om kan gaan met deze gedachten, met dat beeld wat je van jezelf dus hebt opgebouwd.
Ja, dus dat je dan wel wat meer naar realistisch zelfbeeld gaat werken.
Ja, want er is natuurlijk helemaal niks verkeerd met afvallen op het moment dat je te dik bent, dat je te zwaar bent en dat ook doorhebben. Ik denk dat juist ook heel gezond kan zijn. Maar op het moment dat het obsessief wordt, als je dat helemaal niet meer los kan laten, dan gaat het dus ook in de weg staan richting bijvoorbeeld contact met anderen, omdat je alleen maar daarmee bezig bent. Of dan gaat het je belemmeren in je werk, want je bent alleen maar daarmee bezig. Dus dan bepalen die gedachten over jezelf je hele dag.
Ja.
Nou, dat kost heel veel tijd en heel veel energie.
Ja, want kijk, dat zijn natuurlijk echt gevolgen van negatieve gedachten. Want wat zijn nog meer gevolgen die je kunt hebben van ja, die wereld in je hoofd?
Nou, heel veel. Dat gaat bijvoorbeeld over dat je dingen liever uit de weg wil gaan, omdat je ergens bang voor bent, omdat jouw gedachten zeggen, nee, ze vinden mij daar niet leuk. Dus dan ga je daar niet naartoe. Dus dan hebben we het over situaties vermijden, mensen vermijden die je misschien juist ook waardevol vindt. Dat kan gevolgen hebben zoals dat je jezelf liever wil verdoven. Dus dat je bijvoorbeeld middelen gaat gebruiken, dat je alcohol gaat drinken. Omdat dat natuurlijk ook af en toe ervoor zorgt dat die gedachten soort van uit zijn, er niet meer zijn.
Ja, en ik denk dat je dan ook soms wat zelfverzekerder wordt, waardoor je dus weer wat meer durft.
Ja, dat idee hebt in ieder geval. Hè? Dat daardoor die gedachten weggaan. Gaan ze daardoor uiteindelijk weg? Dat is de vraag. En meestal is dat niet zo. Want het is gewoon heel natuurlijk dat die gedachten in jouw hoofd zitten. Het hoort gewoon bij je mens zijn. En kan je dus leren om op een wat gezondere manier met deze gedachten om te gaan. Zodat je niet de hele tijd ertegen hoeft te vechten. Dat ze niet weg hoeven. Maar dat ze er gewoon mogen zijn. Dat je ze wel van een afstand kan zien als gedachten.
Ja, want wat zijn nog meer oefeningen die je zou kunnen doen?
Die gedachtenmachine die je hebt. Hè? Dus ik had het net over een popcornmachine. Om die een naam te geven. En dan hebben we het over je verstand. Een hele mooie oefening is om voor jezelf te bedenken. Hé, maar wat zijn de eigenschappen van mijn gedachtenproduceermachine? Dus wat is mijn verstand? En om die uiteindelijk ook een naam te geven.
Dus, en dan met eigenschappen bedoel je eigenlijk echt eigenschappen die je ook aan een mens kunt toewijzen.
Ja. Mijn verstand heet Mimi bijvoorbeeld. En Mimi is een verstand die zich altijd zorgen maakt. Mimi maakt zich heel erg zorgen over, vinden ze me wel leuk? Kan ik dit wel? Mimi maakt zich ook vaak zorgen over geld. Verdien ik wel genoeg? Geef ik niet te veel uit? Dus Mimi maakt zich heel veel zorgen. die probeert me altijd daarmee te beschermen. En vervolgens kan ik kiezen, wil ik daarop doorgaan? Is dat mijn tijd en mijn moeite waard? Of wil ik me focussen op wat echt belangrijk is in mijn leven? Het is gewoon een hele vriendelijke methode. Want vaak zijn we heel hard tegen onze gedachten.
Ja, want ook wat ik heel mooi vond wat je zei was, oké, ze maakt zich zorgen, maar dat komt vanuit een goede intentie. En als ik dan denk aan mijn eigen gedachten, dan maak ik ze gelijk eigenlijk al heel donker. Want ja, ze helpen me niet. Dus negatief. Dus
ze moeten weg.
Ze moeten weg. En dat is, het is niet met goede intentie. Terwijl als ik er naar kijk met ze willen mij beschermen, dan is dat eigenlijk meteen al liever.
Ja, veel vriendelijker.
Ja.
Dus je stopt met strijden tegen je eigen gedachten. En je maakt er veel meer ruimte voor dat ze er zijn. Want ze zijn er met een goede bedoeling.
Ja, en je bent ze niet.
Je bent niet je gedachten. Je hebt je gedachten.
Ja.
Ja.
Je hebt ook het imposter syndroom. En dat is echt de angst dat we, of dat je door de mand valt. Is dat ook een vorm van negatieve gedachten eigenlijk?
Ja, kan je bijna stellen van wel. Hè? En het imposter syndroom gaat erover dat je op papier eigenlijk best wel kan aantonen, hè? Dat je allerlei diploma's hebt gehaald. Dus je kennis en je kunde en je skills, die op papier heb je die allemaal. Maar ergens ben je toch bang dat iemand gaat ontdekken dat je eigenlijk niks kan. Dat je helemaal niks voorstelt. Dus ja, dat je gewoon ontmaskerd wordt als één grote fake.
Ja, waar komt dit vandaan? Want je hebt al die dingen gedaan. Dus op papier zou je het inderdaad gewoon moeten kunnen. En waarschijnlijk in de praktijk ook. Hoe werkt dit in ons hoofd?
Ja, vaak zit er ergens een soort beeld van jezelf onder dat je niet genoeg bent. Dat je het niet goed genoeg doet. En dat is vaak in de ogen van de ander. Dus je vult automatisch ook in voor de ander wat die van jou zou kunnen vinden.
Ja.
En wat je vaak gaat doen met dat soort gedachten is heel hard werken. Extra hard werken. Of je verstoppen. Dus dat je eigenlijk helemaal niet laat zien wat je eigenlijk kan, wat echt je potentie is. Dus het interessante vind ik altijd om te zien, wat doen mensen dan met dat soort gedachten? Als ze zo bang zijn om door de mand te vallen bijvoorbeeld. Wat ga je dan doen? Ga je dan extra hard werken? Heb je lange to-do-lijsten die je eigenlijk nooit afkrijgt? Om maar te bewijzen dat je het wel kan, dat je wel goed genoeg bent. Dus het kan heel, heel verschillende uitwerkingen hebben.
Nou, ik heb bijvoorbeeld heel veel van die moedgedachtes. En jij hebt heel veel van ik maak me zorgen gedachtes. Is dat nog belangrijk om te weten waarom je een bepaald soort gedachte hebt?
Heel veel mensen gaan daar echt naar op zoek. Van waarom maak ik me nou weer zoveel zorgen? Waarom moet ik nou weer zoveel? Hè? Als je dan kijkt naar wat je Google-vragen zijn. Mensen gaan daar ook echt op zoeken. En zich afvragen, maar waarom heb ik al deze gedachten nou? En iedereen heeft gedachten. Iedereen heeft ook gedachten die je als negatief ervaart. En tot op zekere hoogte is het wel interessant om te kijken, hé, waar komt dat dan vandaan? Of waarom ontstaan deze gedachten? Gewoon om te snappen waarom ze er zijn en dat ze er zijn. Maar op een gegeven moment, als je daarin blijft hangen in dat zoeken en dat zoeken naar het waarom, dan ga je juist nog meer versmelten met die gedachten. En dan ga je er juist nog meer in en ga je er nog meer in geloven. Er komt ook echt een moment dat het gewoon belangrijk is om te accepteren dat die gedachten gewoon bij jou horen en dat die er zijn en dat ze bij elk mens horen. Iedereen heeft dit soort gedachten. En dat je ook echt mag stoppen met zoeken en het proberen te verklaren waarom jij nou deze gedachten hebt.
Ja.
Want geen enkel mens op de wereld heeft alleen maar positieve gedachten. Geen enkel mens op de wereld heeft alleen maar negatieve gedachten. Dat bestaat niet. We hebben allemaal een mix daarvan.
Gelukkig
wel. Ja.
Want naast negatieve gedachten heb je ook nog piekeren. Wat is het verschil daartussen?
Piekeren gaat vaak over dat je echt blijft hangen in een negatieve gedachte of in een negatieve gedachtenspiraal. Dus dat je eigenlijk in een cirkel blijft denken, in een loop blijft denken en daar niet meer uitkomt. En ja, je kan het je eigenlijk soort van voorstellen als een radiozender. En die radio die staat gewoon de hele dag lang aan en die kunnen we gewoon shit FM noemen. Want die produceert de hele dag lang die gedachten waar je zo in blijft hangen. En dat blijft altijd een beetje zo op de achtergrond spelen. En dat is natuurlijk vooral vervelend als je bijvoorbeeld wil gaan slapen. En dan is het stil en dan heb je geen afleiding om je heen. En dan hoor je Shit FM echt heel hard. Dus dan kan je piekeren zien als iets wat de hele tijd aan blijft staan.
En wat kun je daarmee?
Ook daar is het denk ik belangrijk om het überhaupt te herkennen. Van, oh, volgens mij staat die radiozender weer aan. Wat soms kan helpen is bijvoorbeeld een afspraak te maken met je mind, met je verstand, om hem een soort piekerkwartier of een piekerhalfuur te geven. En te zeggen, oké, we spreken af morgen 6 uur voordat we gaan slapen. Mag jij even lekker alles bedenken wat je wil. En dan kan je gedurende de dag allerlei gedachten opschrijven waar je je misschien zorgen over kan maken, waar je over kan piekeren. En die kan je meenemen naar dat moment. En dan geef je brein op dat moment echt de kans om daar even over los te gaan. Want je brein is ook vaak bang om dingen te vergeten.
Oh ja, die herken ik. Ja.
Dus dat moet je onthouden, Amy. Mm-hmm. Zet hem op je lijstje.
Zet hem op mijn lijstje. Ik heb een eindeloze to-do-lijst op mijn telefoon.
Dus je brein is ook heel bang om dingen te vergeten. Ja. En dan kan die daar ook over blijven malen.
Ja, dit heb ik ook. Ik ga dan op vakantie. En dan heb ik al eigenlijk een week van tevoren ben ik al bezig met mijn paklijst. En dat moeten. Waarom moeten wij zoveel van onszelf?
Die to-do-lijstjes bedoel je? Mm-hmm. Wat allemaal op je to-do-lijst? Wat staat er zo op jouw to-do-lijst?
Dat kaartje sturen naar die vriendin. Ik moet een pakketje terugsturen. Ik moet mijn koffer pakken. Ik moet de was nog doen. Stofzuigen. Ja, echt hele basale dingen. Of hoe zeg je dat? Ja, hele simpele dingen eigenlijk die ik dan niet... die ik moet doen. Want dan heb ik rust.
Ja. Dus jouw brein is de hele tijd bezig met allerlei dingen maken die je, om je bezig te houden. Die je nog moet doen, die je niet mag vergeten.
Ja, en wat daar heel erg achter zit. Ik heb dan bijvoorbeeld gisteravond moest ik nog per se de sapjes in de slow juicer. Ik moest de was nog doen, want vakantie. En moet hem dan ook ophangen. En dan moet ik ook nog even een voetenbadje om te ontspannen. Dan pas heb ik rust. Dan pas kan ik naar bed.
Ja, dus je brein is gewoon ook bang om dat allemaal te vergeten, denk ik.
Ja.
En misschien wil die ook jou daarin weer ergens voor beschermen. Want stel dat je straks op vakantie bent en je hebt helemaal geen schone was meegenomen. Nou, dat is lullig.
Ja, kun je niet
dat is helemaal niet leuk. Dus die wil jou daar nu al voor behoeden. Die wil nu al zorgen dat dat straks allemaal in orde komt.
Ja, want wat daar bij mij ook heel erg achter zit is van ik kan pas genieten als alles helemaal perfect is. En dat ik inderdaad dat ene shirtje mee heb op die broek, want dan heb ik rust.
Ja, als je daar een stap verder in kijkt, of eigenlijk terugkijkt, van het moet helemaal perfect. En alleen als ik dat shirtje mee heb, dan wordt het een goede vakantie. Dus het moet ook nog een goede vakantie worden. Dan leg je jezelf eigenlijk al best wel veel druk op. En dat je daar ook nog misschien best wel streng in bent. Dus je maakt allemaal lijstjes om te zorgen dat dat lukt.
Ja.
Dat je straks gewoon een leuke vakantie hebt, want dat moet. Kan je eens proberen om dat woord moeten, het moet een leuke vakantie zijn, om dat te vervangen door het mag of ik wil dat het een leuke vakantie is?
Het mag een leuke vakantie zijn.
Ja, hoe klinkt dat voor jou?
Ja, meer dat ik denk, het wordt vast wel leuk.
Er zit iets meer ruimte in. Ja. Iets meer speling.
Ja,
je wil nog steeds heel graag dat het een leuke vakantie wordt. Misschien wordt hij iets minder streng. Misschien iets minder krampachtig. Ja. Het moet leuk zijn.
Ja.
Die gedachte is daardoor niet weg. Hè? Ik denk dat dat wel ook belangrijk is. Want anders ga je weer er tegen vechten. Ja, je geeft het wel iets meer ruimte.
Waar ik ook heel snel een neiging in heb, is om het te vervangen voor een positief gedachte. Maar volgens mij geef je dan op een gegeven moment niet ook de ruimte die de negatieve gedachte nodig heeft.
Ja. Je kan proberen tot op zekere hoogte om die negatieve gedachten te vervangen. Zoals ik doe het niet goed genoeg om tegen jezelf te zeggen, ja, ik doe het wel goed. Maar op een gegeven moment ga je dat gewoon niet meer geloven. Want jouw brein die blijft dat tegenvoorstel doen. En er zit vaak een regel achter zoals ik moet het goed doen. Of ik moet leuk gevonden worden. En als je die kan vervangen door ik mag het goed doen. Of ik wil het heel graag goed doen. Neem je iets meer, geef je iets meer ruimte. Is het iets minder streng? Ja, je geeft iets meer lucht. En de gedachte blijft daarbij hetzelfde. Maar de lading is iets anders. Hij wordt iets minder streng. En tegelijkertijd kan je jezelf altijd afvragen, is dat nou echt belangrijk? Past dit bij hoe ik in het leven wil staan? Dus dan kan je hem weer verder en breder trekken naar... Is het echt, maakt het jouw leven waardevol om nu echt nog 3 wasjes te draaien? Is dat echt nodig om straks een leuke vakantie te hebben?
Nee.
Of is het ook genoeg dat je gewoon de spullen pakt die nog in je kast liggen? En kan je daarmee rust hebben?
Mooi. We gaan hem afronden met de ingestuurde vraag. Ik ga even laten luisteren.
Goedemorgen. Ik heb heel vaak de gedachte dat ik echt altijd alles zelf moet doen. Voornamelijk thuis. Dat er niet naar mij wordt gekeken. En, misschien is dat meer de angst dat ik niet word gezien. Maar ik vraag me af of dit dan echt zo is. Of dat het een negatieve gedachte is. En wat ik hier aan kan doen.
Nou, wat een mooie vraag. Ik denk dat je de eerste belangrijke stap hierin al genomen hebt. Namelijk erkennen en herkennen dat het een gedachte is. En bij deze gedachte zit ook een gevoel. Hè? Je noemt angst om niet gezien te worden. En waarschijnlijk heb je ook een soort reactie op deze gedachte. Misschien word je wel boos of ga je heel druk zijn en alles proberen te regelen. Of misschien krijg je ruzie met je partner hierover. Dus die gedachte die heeft, vermoed ik, allerlei gevolgen. Zo'n gevoel dat wat daarbij hoort is natuurlijk best wel... Het kan best wel sterk zijn zoals het voor jou klinkt. Misschien kan je eens proberen om dezelfde oefening te doen als die Amy en ik hebben gedaan. Namelijk herkennen. Ik heb de gedachte dat ik alles zelf moet doen. En dat hardop tegen jezelf uitspreken, tegen jezelf zeggen. Even voelen wat dat doet. Om vervolgens nog een stap verder te doen. En tegen jezelf te zeggen, hey, ik merk op dat ik de gedachte heb dat ik alles zelf moet doen. Zodat je ook daar weer een stukje afstand van kan nemen. Soms helpt het om dat ook echt letterlijk te doen. Dus echt om een stap achteruit te doen van deze gedachte. Even voelen wat dat doet. Namelijk dat je uit die gedachte kan stappen. En vervolgens heb je iets meer ruimte dat je je volgende stap kan kiezen. Dus wat wil je nu doen? Wat vind je belangrijk om nu te doen?
En wat zou dan zoiets kunnen zijn?
Ga je ruzie maken met je vriend hierover, met je partner hierover? Of kan je bijvoorbeeld ook om hulp vragen? Dus ik hoop dat dit een oefening is die bij jou kan aansluiten. Niet elke oefening sluit bij iedereen aan. Maar ik vind het wel een experiment waard.
Ja, mooie inzichten. Heel erg bedankt.
Dank. Graag gedaan.
Nou, en wil je ook nog meer lezen over Lisa en over de behandelvorm die we uitgebreid hebben besproken, dan vind je alle linkjes hiervan in onze show notes. Tot de volgende keer. Je luisterde naar de Psynet podcast Waar wacht je op? Wacht op antwoorden, daar geloven wij niet in. Daarom staan onze 300 psychologen altijd meteen voor je klaar. Ze denken ook graag met je mee over de beste hulp. Vond je deze aflevering interessant? Neem dan een momentje om een review achter te laten en je te abonneren op onze podcast.